Dit is een podcast van Vactor Makershuis.
Je bent geobsedeerd door iets en tegelijkertijd is het ook een soort van hele goede therapie. Het is een intrinsieke motivatie om ook iets kwijt te kunnen of zo. En dat wil je delen. Als ik nooit op een podium zou of nooit muziek uit zou brengen, zou ik dit nog doen. Ik maak puur omdat ik dit heel graag wil maken.
Dat is ook wel lastig hoor, want het levert dus wel een beetje geld op ondertussen. Weet je wel, zo, je kunt er wat mee verdienen. Vind ik ook een irritant doel. Heel lang was het gewoon alleen maar investeren in de band. Alles ging in de bandpot. Zo, en zijn sinds een paar jaar ben ik net op het punt dat je er wat mee kan verdienen. Wat ook heel vervelend is voor je autonome makerschap.
Leuk dat je weer luistert naar de podcast Blijven Smeren. Mijn naam is Mette Bunskoek en in deze aflevering is er niet één, maar zijn er twee makers uit de regio Zwolle te gast. Makers die afzonderlijk van elkaar werken, maar ook wel dingen met elkaar gemeen hebben. En in dit gesprek gaan we het daar over hebben. We gaan het hebben over welke maakwijzen ze hanteren en welke thematieken ze gebruiken. Nou, in ieder geval van allerlei onderwerpen komen aan bod. En in deze aflevering zijn er twee muzikanten te gast. Zo mag ik ze vast noemen, hoop ik. De eerste is Fokko Mellema. Fokko is singer-songwriter en hij toert momenteel met zijn band Fokko door het land. En ik las ergens dat hij muziek gebruikt om zijn problemen van zich af te schrijven. Nou, daar hoor ik dan straks waarschijnlijk meer over, want een van zijn liedjes heet Mijn hond is dood. Dus dat is best wel, nou ja, een probleem, denk ik. De andere gast is Robin Scherpen. Robin is klassiek gitarist en speelde met grootheden als Herman van Veen. Maar nu timmert hij ook heel hard als solo-artiest aan de weg. En daar horen we zometeen ook van allerlei dingen meer over, denk ik. Welkom in ieder geval allebei.
Dankjewel.
Dank je.
Fijn dat jullie er zijn. Hebben we er een beetje zin in?
Ja.
Zeker. Het is leuk dat we elkaar een beetje kennen.
Ja, we hebben een heel leuk concert gegeven in Steenwijk.
Ja,
waar ik...
Voor elkaar ongeveer.
Ja, eigenlijk ook een beetje voor elkaar. Waar ik heel erg heb gelachen om Fokko. Was echt heel erg leuk.
Yes.
Dus dat was een mooie, gekke avond.
Daar hebben jullie elkaar ontmoet.
Nee, we hadden elkaar ook al wel eerder gezien volgens mij. Hè? Bij het Vactor.
Ja, via Vactor. Ja. Is dat handig om uit te leggen wat Vactor is?
Nee, dat hoeft niet. Want de mensen die Vactor kennen, die luisteren meestal ook deze podcast. En anders kunnen ze naar www.vactor.nl.
Heel goed.
Oké, nou via dat. En zo kennen we elkaar dus al best wel een tijdje.
Ja.
Nou, leuk. Inderdaad. En we gaan het vandaag een beetje hebben over... We gaan het heel uitvoerig hebben over jullie autonome makerschap. Want ik heb even research aan jullie gedaan en toen dacht ik... oh, jullie zijn best wel autonoom, allebei. Vinden jullie zelf eigenlijk een beetje autonoom?
Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat we heel erg ons eigen ding doen... Maar volgens mij worden we ook iedereen wordt ook ongelooflijk geïnspireerd door iedereen. Maar je vindt daar toch je eigen weg in, denk ik. Ja. Toch? Zeg ik dat goed?
Ik denk het wel. Als autonoom betekent dat je maakt wat je leuk vindt, dan ben ik autonoom, denk ik.
Oké. En daar dan even dieper op doorgaan. Hè? Want je maakt wat je leuk vindt. Hoe is dat ooit begonnen bij jou?
Je zei net, mijn hond is dood. Dat was mijn eerste liedje wat ik ooit schreef. Alleen, die was toen niet helemaal af. Het was alleen die zin of zo. Mijn hond is dood. Verzon ik. Maar uiteindelijk, toen was ik 11. En ik ben steeds meer liedjes gaan schrijven. En uiteindelijk ben ik in het Nederlands gaan schrijven. En daar is het wel begonnen dat ik echt het idee had... wat ik nu schrijf, dat komt soort van echt uit mezelf. En dan kan ik dan ook zelf zingen en zo. Daarvoor deed ik het ook wel dat anderen het zongen. En dan schrijf je toch wat meer voor iemand of soort van in de ruimte of zoiets. Dus je schrijft iets, maar het is niet zozeer dat je zelf dat wil zeggen. Het komt wel uit jezelf. Dus ik vond het wel een mooie toevoeging toen het Nederlands ging. Want ik kon Engels niet zo goed zingen. Dus, de TH's krijg ik nooit helemaal. Mother is weer anders dan this and that. En allemaal ingewikkeld.
Waar kwam die omslag dan? Dat je het Nederlandstalige, maar begon je daar zomaar een keer ineens mee? Of moest je ineens denken aan mijn hond is dood en dacht je, oh, dat...
Ik deed wel af en toe, maar er waren alleen maar echt heel lollige liedjes over... hoe heet dat? Een combinatie tussen scheikunde en natuurkunde in eerste en tweede klas. AMV. Oh ja. Nee?
Ja, AMV. Nee. Nee, AMV is de algemene muziekvorming.
Ja. En wat is dat dan?
Ja, wat was dat ook? Scheikunde, weet je dat ook alweer?
AMV, algemene wetenschappen. Nou, in ieder geval...
Dat is ook een term, ja.
Nou, het was dus niet zo'n heel leuk liedje, want ik kan hem niet meer helemaal terughalen. maar af en toe schreef ik dan wel grappige liedjes, maar ik schreef vooral punkliedjes. En dat was dan zeg maar voor mijn gevoel heel serieus over gevoelens en over girls die niet gedingen. En ik ging studeren aan de Rock Academie, toen was ik 17. En ik ging songwriting studeren. En toen werd me wel verteld, is het misschien ook wel leuk als je zelf dan ook wat gaat zingen. Want dat deed ik tot voor die tijd eigenlijk niet zo. En toen kwam ik er dus achter dat ik geen Engels kon zingen, dus ging ik maar Nederlands schrijven. En voor ik mijn eerste liedje op die manier schreef, dat ik denk, nu wil ik zoals ik eigenlijk Engels schrijf, zoals mijn helden, zoals Weezer, daar ben ik heel erg fan van. Maar eigenlijk ook wel als Kick, ook wel Nederlandse dingen, maar niet zoveel. Dus, maar ik dacht, ja, die zanger van Weezer, die kan ik wel proberen na te doen in het Engels, maar dan ben ik niet echt zoals ik hem cool vind, want hij zingt wel in zijn eigen taal. Dus laat ik dat ook proberen. En het duurde echt wel een maand of zo voordat ik iets op papier kreeg wat ook logisch klonk als ik het zong. Dat was het liedje Helene, was dat. En het was wel meteen raak. Want het was wel een liedje die uiteindelijk ook uitgebracht is. En dat soort dingen. Ja, dus voor mijn gevoel zat ik toen na een maand zoeken. Had ik het. En dat is dan nu dan... Ik ben heel oud. 18 jaar geleden. Dat ik dan echt
schreef je dan eerst de tekst? Of zo of de muziek en de tekst tegelijk? Of?
Ja, dan moet het is denk ik tegelijkertijd dat zeg maar een zinnetje met een melodietje en de muziek is. Maar de muziek is vaak al wat. Ik kan al wat langer gitaar spelen. Dat ik denk van ja, deze feel moet het hebben. Ja. En dan een beetje. Maar voordat die sfeer ook zeg maar in tekst en melodie. Nou, melodie komt ook redelijk snel. Maar voordat het allemaal samenkomt, dan pas is het echt.
En dat is nog steeds op dezelfde manier, maak je
het? Vaak wel, ja. Dus dat je net een melodietje met een zin. Ja. Je moet wel het eerste zinnetje dat je denkt. Nou, ik heb een stukje van het liedje, maar de rest is er nog net niet. Ik moet nog even zoeken. Geef me even. En dan, ja. Voordat je de volle anderhalve minuut in mijn geval hebt.
Ja. Anderhalve minuut.
Dat duurt meestal niet zo lang, liedje. Dan voelt het ineens, dan voelt het af. En dan voelt het een beetje geforceerd om het langer te laten worden. Ja, dat vroeger wel hoor. Ik denk 3:08 was op een gegeven moment op de radio. Dan zeg maar zo. Als je 3:08 had, nou dan had je een hit. Want zo lang zijn de hits gemiddeld. En dus maar geforceerd nog een brug. En nog een extra refreintje erachteraan. Maar een beetje onzin.
Dus eigenlijk ben je best wel eigenwijs erin. Dus je ging even niet voldoen aan die 3:08. Je hebt gewoon 1,5 minuut. Als het af is het af.
Ja, eigenwijs en lui is wel een beetje zo van, ja, waar kies je nou tussen? Maar ja, op een gegeven moment, ja. Laten we het eigenwijs doen.
Oké. En Robin?
Ja?
Jij bent klassiek gitarist. Is dat ook al iets wat je al meteen als kind
nee,
deed?
Hoor. Nee, ik begon, volgens mij was ik 4 en toen zei ik wou een gitaar met een snoer. Dus ik, wou eerst, dus ik ben ook elektrisch begonnen. Normaal moet je volgens mij wel, als je op gitaar begint, moet je eigenlijk vaak wel, is het gebruikelijk om met een gewone klassieke gitaar te beginnen. Maar ik stond al een jaar op de wachtlijst, dus ik mocht beginnen met een elektrische gitaar. Dus dat heb ik heel veel eerst gedaan. En toen was ik 16, 17 en toen deed ik voor het conservatorium een vooropleiding in Drachten. En toen hoorde ik voor het eerst Jan Bartlema op de klassieke gitaar. Toen was ik 17. En toen dacht ik, ja, dit is... Toen was ik verliefd op het instrument. Dus toen ben ik eigenlijk vanaf mijn 17e in een jaar tijd alleen maar klassiek gitaar gaan spelen. En toen deed ik toelating. En ik schreef daarvoor dus allemaal al wel liedjes en zo, was al heel veel daarmee bezig. Wat ik nog steeds wel doe, maar stiekem een beetje. En toen heel hard gitaar gestudeerd en toen die wereld helemaal ontdekt. Helemaal verliefd geworden en toen toelating gedaan en toen ben ik naar conservatorium gegaan.
Maar als klassiek gitarist is het toch vooral, misschien zeg ik het verkeerd, maar het is toch vooral dat je zo goed mogelijk speelt wat je de voorgangers allemaal hebben bedacht.
Ja, ja, dus dat is ik was altijd al een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar voor mij, dus als je op conservatorium komt en je studeert klassieke muziek, dan is het uitgangspunt inderdaad dat jij de muziek speelt precies op de manier zoals de componist het heeft bedoeld. Dus daar is. Dus ik moest laatst, dit jaar heb ik nog een masterclass gegeven voor de gitaristen daar op het conservatorium. En dat was mijn eerste vraag ook. Of ze vonden dat ze een creatief vak bestudeerden. Dus dat vond ik wel een interessante vraag. Dus dat hadden ook mooie discussies. Kijk, op het moment dat je compositie studeert, is het een beetje een ander verhaal. Maar als je puur een instrument studeert in de klassieke hoek, is dat soms wat relatief, inderdaad. En ik begaf me al wel stiekem in heel veel andere werelden. En verloor toen ik in het derde jaar van mijn consortium zat. Ik was dus, werd langzaamaan, ging ik steeds minder zien. En toen ik in de derde zat, toen kon ik mijn partituur niet meer lezen. En ik wilde wel graag doorgaan met studeren en muziek maken. Dus toen heb ik, ik was toen een groot fan van Astor Piazzolla. En toen heb ik bijvoorbeeld in orkestpartij van Astor Piazzolla opgezet. En dat auditief teruggebracht naar de gitaar. Dus gearrangeerd heet dat dan. En toen was eigenlijk de eerste stap naar het creatieve voor mij wel echt begonnen. En toen heb ik, nou ja, wat ik ook vertel over mijn album, nogal een experimentele oogoperatie ondergaan. Waarbij ik een behoorlijke periode in het donker heb moeten zitten. En toen ben ik voor het eerst echt gaan componeren. En toen ging er een wereld open. Ja, dus dat ik de kennis die ik had opgedaan op consortium kon ik eigenlijk uitschakelen, maar toch ook een soort van gebruiken in het maken. En dat gaf alle vrijheid. Ja, dus alles losgelaten wat ik heb geleerd. En toen, behalve de ambacht. En toen ben ik gaan maken. En dat ging allemaal heel erg vanzelf. En daarnaast deed ik stiekem wel, schreef ik heel veel liedjes en zo, wat ik nog steeds doe. Maar echt puur op de klassieke manier, zoals ik nu mijn album heb gemaakt, was een heel ander verhaal.
Ja. Je zegt ook stiekem, schrijf stiekem liedjes.
Ja, niet stiekem mooi. Van... Het is niet, ik heb dit jaar, nou met Bernard Gepken, die ken je misschien wel, en Michel Porter nog een, of 2 jaar geleden is inmiddels, een EP gemaakt. En die heb ik 1 single uitgebracht onder een andere naam, Robin S. Jacobs. Ben ik heel blij mee, maar het is heel moeilijk om die werelden te matchen. Dat is wel heel Americana geworden. En mijn gitaarwerk is echt instrumentalistisch. Dus als je dat marketingtechnisch goed wil wegzetten, is dat moeilijker. Dus ik zoek nog een weg hoe ik dat toch kan samenvoegen. En live kan je natuurlijk doen wat je wil. Dus dat is heel fijn. Maar ja, om kijken of je... Want ik kan me niet op beide helemaal focussen en helemaal voor gaan. Dus
zou je dat het wel het liefste willen? Dat nou, je ze echt naast elkaar komt?
Het liefste zou ik willen dat het helemaal geen issue is. Dat we het allemaal samen kunnen doen. Dus misschien kom ik daar uiteindelijk wel op uit. Maar dan moet je toch een weg vinden waarop de... Nou, je stept over autonoom en eigenheid. Waarop je dat toch echt als een... Mijn liedjes zijn heel mooi, maar zijn ook heel erg Americana geworden. En mijn klassieke gitaar is denk ik... Daarin onderscheid ik mij wel van heel veel anderen. Omdat het denk ik veel authentieker is. En dat schrijf ik ook veel makkelijker. Dus ik ben nog een weg aan het vinden om te kijken of mijn songwriter skills in die wereld kunnen implementeren. Dus dat is een zoektocht, maar erg leuk.
Schrijf je ook teksten dan?
Ja.
Oké, je schrijft de hele boel.
Ja.
En wat voor, wat ik vind het zo grappig dat je zo'n, wist ik niet, dat je zo'n omgekeerde weg hebt bewandeld. Ik begon klassiek.
Ja.
Op mijn 19. Dus op mijn 19. En dan, ja, dan eerst met je duim, dan een basje erbij. Ja. Dat soort dingen. En op een gegeven moment vond ik het niet leuk meer. Toen kreeg ik net op tijd een elektrische gitaar. Toen kwam alles nog goed. Zo'n beetje dat idee. Maar ja, was het andersom. Dus je had eerst een elektrische gitaar. Wat voor muziek speelde je daarop in het begin?
Nou, ik was toen was ik 11 volgens mij. En ik was een heel groot fan van Elvis Presley. En van Michael Jackson. Dus de eerste wat ik kreeg van Erwin Budeke was mijn meester. En het eerste wat ik kreeg was Love Me Tender. Dus toen mocht ik dat op tablatuur. En dat was zo vet. En toen begon ik met de Shadows en zo. Dus echt. En toen heb ik in veel bandjes gezeten. Van muziekschoolbandjes. Waar je Guns N' Roses speelt.
Gewoon met Plectrum. En Distortion en dingen.
En toen ik heb dan met Herman van Veen. Via toen heb ik ook heel veel elektrisch weer gespeeld. Dus ik heb dat wel heel veel gebruik nog.
Ah.
Ja.
Nou.
Ja. Ja.
Cool.
Ja, dus het was een andere wereld, maar het was voor mij dus heel erg goed. Want ik denk dat het voornaamste het probleem is, dat toen jij begon met klassieke gitaar, dat je bladmuziek voor je neus krijgt, waarmee je noten wat je moet lezen waarschijnlijk. Hè? Dat is een gek gegeven, vind ik. Ik heb ook natuurlijk een behoorlijke poos wel lesgegeven. En ik vind dat een heel lastig gegeven om zo kinderen helemaal in deze tijd, ik denk dat het heel demotiverend werkt, dat je eerst moet lezen en de noten moet schriften. Het is een taal die we moeten leren. En
ja.
Als kinderen een taal leren, beginnen ze met brabbelen. En beginnen ze niet met lezen.
Nee, dus zo.
Het veel beter is om lekker... Hetzelfde manier als dat je elektrisch eigenlijk speelt. Gewoon gaan spelen met elkaar. En dan vervolgens...
Ja, moet ik wel zeggen dat mijn gitaarleraar was een hele leuke. Die het ook combineerde met... had zelf ook een boekje met akkoorden en zo.
Ja, dat is hartstikke...
Maar ik ben het wel helemaal met je eens. Inderdaad, daar kun je wel de lol mee eruit rammen. Ja. Bij een kind.
En ik was gelukkig. Ik had 17, 18 en toen begon ik met spelen. Omdat ik hem zo fantastisch vond spelen. En dacht ik, dat wilde ik ook.
Ja.
Dus ik zag nog niet helemaal dat dat echt klassiek was of zo. Maar ik vond het gewoon super vet wat hij deed.
Oh. Ja. Maar daarvoor tokkelde je dan nog eigenlijk niet? Of wel? Speelde je al,
nou, ook heel al... klein beetje. Ik kon wel een beetje, zeg maar, Dust in the Wind.
Ja.
Om dan mee te zingen en Dust in the Wind op een steelstring gitaar. Maar daarvoor, nee, ik kende die hele wereld niet.
Ben je in 1 jaar en toen ben je naar conservatorium gegaan. Dan was je wel redelijk geobsedeerd inderdaad.
Ja, ik was echt heel goed.
Ja, okay.
Ik was helemaal, ik wilde dat helemaal spelen, ja.
Is dat geobsedeerd zijn ook nodig om eigenlijk misschien je autonomiteit uiteindelijk als maker te kunnen vinden? Dat je echt geobsedeerd moet zijn?
Ik denk dat dat wel een groot verschil is. Eigenlijk was ik heel slecht in studeren. Maar ik zat altijd met een gitaar in mijn handen. Dus ik kon etudes heb ik nooit gespeeld. Want daar ben ik altijd een beetje doorheen. Dat moet dan op het conservatorium. Toen ik op het conservatorium kwam, moest ik ook helemaal opnieuw leren beginnen qua techniek en zo. Maar ik had er een hekel. Ik kon dat niet. Omdat ik daar ook niks bij voelde. Maar ik kon wel stukken uitzoeken waarbij diezelfde technieken een beetje aanwezig waren. Wat ik hele mooie muziek vond. En dan kon ik het spelen. Maar ik had een hekel aan studeren. Dat woord vond ik alleen al verschrikkelijk. Ik wilde wel muziek maken en ik wilde spelen. Dus op het conservatorium was ik ook, denk ik, best wel een beetje lastig en ook niet heel erg goed. Totdat ik zelf kon maken. Dus ik denk wel dat je, nou, dat je gewoon, ja, al geobsedeerd, maar ik denk dat je echt gewoon verliefd moet zijn op dat wat je doet. Of verliefd moet worden van dat wat je gaat doen, denk ik. En een beetje de heilige huisjes omverschoppen is, denk ik, een heel goed gegeven in mijn geval. Ja,
ja, ik denk dat je dat je echt een creatieve drive moet hebben. Dus ik zit wel, ik herken dat wel, zeg maar, een beetje obsessief.
Ja,
dat we hoor van dingetje naar dingetje. Ook als ik, we spelen nu met de band dan elk weekend en dan nemen we een cameraatje mee en dan filmen we dan. En het is nieuw voor mij dat ik dan met beeld iets doe. Maar ik zit redelijk obsessief dan. Zit ik dan zo'n programmaatje te leren om dan zo grappig mogelijk een clipje daarvan te maken. En ja, dat volgens mij heb je dat zo, een beetje die vibe heb je wel nodig. Dat je de hele tijd zo van, ah, yes!
Ja.
En dat moet je, zeg maar, op creatief vlak hebben. Dat je iets tofs maakt.
Ja.
Dat kun je volgens mij ook wel promotioneel hebben. Dat je denkt, ah, oh, misschien gaan we heel veel geld verdienen. Of weet je wel, zo.
Ja, dus niet eens alleen met hetgene wat je daadwerkelijk maakt. In jullie geval dan dus de muziek. Maar ook om alles wat er omheen zit. Dus het maken van zo'n filmpje. Of
ja, ik vind het filmpje, tot creatief ding. Is het wel anders, want er is al wat. Dus je werkt met wat er al is. In plaats van dat je uit het niks maakt. Ik bedoel, dat heeft natuurlijk iets magisch. Maar ik vind dat zo'n filmpje nog wel creatief. Nee, maar je kunt als muzikant ook meer, als je meer naar het promotionele wordt getrokken, dan blijf zeggen, dan ben je wat minder autonome maker, maar dan maak je iets waar dus een doelgroep voor is. Dus dan zoek je het buiten jezelf, ja, om een drive te hebben om dat te doen. En ik denk dat dat het verschil is. Ik heb dat wel eens gehad, hoor. Zat bij een publisher en die zei, Monique Smit heeft een liedje nodig en dit is de pitch.
Ja.
En dus daar ging ik dan mee bezig. En er kwam een of ander kutnummer uit. Hij was gewoon helemaal... Dat wordt ook gewoon helemaal niks. Niemand vindt dat leuk.
Nee.
En dacht ik op een gegeven moment, ja, dat moet ik maar niet meer doen. Want hier wordt niemand vrolijk van. Dus dan zit je al buiten jezelf te zoeken. En dan ben je ook al... Ja. Ja,
dan maak je een product.
Ja. Maar is dat dan omdat er dan geld tegenover staat, dat je dat daarom doet? Omdat je dan ook geld in de la moet...
Het idee is wel lekker. Dat je een liedje kan maken wat dus bij een breed publiek... Kijk, ik maak liedjes voor mensen die van rockmuziek in combinatie met een Nederlandstalige muziek houden. Nou, die zijn er niet veel. Als ze er zijn, zijn ze heel erg leuk en fanatiek. Dat is wel mooi. Maar zijn er niet heel veel. Dus je hebt veel meer, laten we zeggen, de Monique Smit doelgroep van toen. We hebben het over 84 jaar geleden. Die was redelijk groot. En het leek me gewoon wel lekker. Gewoon even lekker liedjes schrijven. Lekker geld mee verdienen. Maar dat is toch voor andere mensen weggelegd. Omdat het gewoon... Je hoort gewoon dat ik er geen lol in heb, weet je wel.
Zou ik een beetje je ziel verkopen?
Ja.
Zo voelt het.
Ja. Ja, het heeft een beetje,
en als andere mensen dat dan doen, denk je dat dan ook? Dus dat is het...
Nee, want sommigen zijn daar ongelooflijk goed. Maar het heeft...
Ja.
Kijk, muziek heeft natuurlijk verschillende doeleinden. En ik denk dat dat een heel goed uitgangspunt is. En als jij... ik ken mensen die inderdaad dat heel erg goed doen. En met net zoveel passie, denk ik, als wij het doen. Alleen, zoals jij misschien ook aan het begin een beetje zei. Het is een ideale combi. Ik denk dat dat voor ons een beetje misschien ons raakvlak wel is. Dat je bent geobsedeerd door iets. En tegelijkertijd is het ook een soort van hele goede therapie. Dus het is een intrinsieke motivatie om ook iets kwijt te kunnen of zo. Dus als je ergens... ik kan daar daadwerkelijk alles in kwijt in mijn muziek. En dat wil je delen. En dat... Dan is van mijn visie nu dat ik heel graag het individuele zo universeel mogelijk wil brengen. Weet je wat? Dus dat is mijn uitgangspunt wat ik op een podium wil. Maar puur als ik alleen voor mezelf maak. Ik zou, als ik nooit op een podium of nooit muziek uit zou brengen, zou ik dit nog doen. Ik zou niks anders doen. Dus ik doe daarin eigenlijk geen concessies voor mezelf. Ik maak puur omdat ik dit heel graag wil maken. En dat is een ander uitgangspunt. Maar het is ook heel prima om iets natuurlijk... of in dienst van iemand te staan en daar. En het zit ook het creatief aspect net zo in. Maar als je het hebt over autonomie... of je hebt het over Nou ja, je intrinsieke motivatie. Ik denk dat dat hetzelfde een beetje bij ons is of zo, toch?
Ja, dat denk ik ook als ik het zo hoor. Ja, je doet het omdat jij wil dat doen. Als je het zeg maar. Als je, ja.
En of dus, je nou naar buiten brengt of niet, ik zal het altijd doen. Ik zou dit nooit. Dit blijf je doen. Ja.
Ja, dat is ook wel lastig hoor. Want als in. Want het levert dus wel een beetje geld op ondertussen. Weet je wel, zo je kunt er wat mee verdienen. Vind ik ook een irritant. Eerste, ik bedoel, heel lang was het gewoon alleen maar investeren in de band. Alles ging in de bandpot. En dan zo. En zijn sinds een paar jaar ben ik net op het punt dat je er wat mee kan verdienen. Wat ook heel vervelend is voor je autonome makerschap.
En wat is dan vervelend aan in je autonome makerschap?
Nou ja, kijk, dat is buiten jezelf geld. Het succes is buiten jezelf. Je hebt er ook weinig grip op. Dus dan op het moment dat de druk komt op dat wat je doet, dat moet een bepaalde mate van succes hebben. Dat is niet waarmee je het dagelijks al doet. Want je doet het voor jezelf. En ik vind dat heel ingewikkeld. Dat wat je maakt moet dan. Het is belangrijk dat het veel tijd heeft in je leven. Dat je het veel kan doen. Daardoor moet het wat opbrengen. En het kan alleen maar het goed doen als je er zelf heel erg veel lol in hebt. Ja. Met die druk van het moet wel wat opleveren op je schouders. Dus dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Je moet wel heel erg onbevangen met je muziek bezig blijven. Terwijl er zit. Je moet ook facturen sturen op een gegeven moment. Zo weet je wel. Dus het loopt allemaal een beetje door elkaar heen.
En hoe zorg je dan voor die balans? Oh, sorry. Ja, je hebt twee vragen. Oh.
Voor die balans, nou ja, op hoop van zegen dan maar. Weet je, het is een beetje zo. Soms dan raak je het een beetje kwijt. Je moet altijd weer even zoeken naar iets nieuws. En dan maar gewoon denken, ja, en zo niet dan niet. Hè, als er niemand naar luistert en het levert niet genoeg op. Ja, dan zei het zo. Dan is het wel handig dat gewoon dat je band Fokko heet. Dan kun je een jaartje ertussenuit. En uiteindelijk ga jij niet uit elkaar. Dat scheelt. Dus dan kun je altijd weer proberen uit as te herrijzen. Ja, Robin Scherben is ook wel een handige artiestennaam op die manier.
Ja, ja, maar ik denk dat je. Voor mij is het zeg maar, als ik maak, kan ik daar niet mee bezig zijn. Want dat is precies wat je bedoelt, denk ik. En dat maakt het heel moeilijk. Want als je aan het maken bent, kan je niet bezig zijn. Want dan ben je dus al. En dan verlies je de vrijheid. Als ik bezig ben, maar ik moet dit schrijven, want dit is denk ik heel erg gunstig voor de play. Of dit vinden mensen mooi. Of dit. Daar kan je niet mee bezig zijn als je maakt. Want dan is het niet meer integer of intrinsiek of zo. Want dan ben je voor iemand die ze aan het maken. Dus daar wil ik niet mee bezig zijn en daar kan ik niet mee bezig zijn. Maar vervolgens kan ik wel bezig zijn met hoe kan ik er nou voor zorgen dat. Ja, wat is mijn reden om op een podium te staan? Dus ik heb dit stuk geschreven en dit heb ik met een bepaalde gedachte geschreven. Maar het is voor mensen niet echt bar interessant om te vertellen dat ik dit heb gevoeld. Maar ik vind wel, het is veel interessanter om te kijken wat is mijn reden om nou vervolgens niet op een podium te staan. En wat kan ik mensen daarmee bieden met dit verhaal? Dus dat individuele, waardoor ik het heb geschreven, universeel te brengen. Dat is altijd een beetje het uitgangspunt. En dan denk ik, als je het daaraan koppelt, ook al is het instrumentale muziek precies hetzelfde, dan kan het interessant worden, denk ik. Dus dat is wel een beetje wat ik probeer te doen. En dan hoef je niet bezig te zijn met, ik moet dit schrijven, want dat vinden mensen mooi. Dat lukt niet in het makerschap.
Maar als je dan op een podium terechtkomt, en je moet daar ook opkomen, dus je hebt wel iets nodig. Ja, dan maak je iets, maar dan. Hoe kom je dan aan zo'n plek? Als het niet per se uitmaakt of iemand het hoort of niet. Dat het fijn is als iemand het wel hoort. Hoe...
Ja, dat is een heel ander tak voor sport. Maar dat is volgens mij het verkopen van dat wat je hebt gemaakt.
Wat prima is als je het al hebt gemaakt.
Als je het al hebt gemaakt, precies.
Dus het gaat erom, ga je van tevoren al nadenken waarvoor ga ik het doen of doe je het daarna? En het is volgens mij de kunst om dat daarna te doen. Want anders wordt het commercieel schrijven in een bepaalde manier.
Wat ook goed is, maar dat is denk ik niet voor ons.
Nee, maar daar wordt het ook niet beter van. Want ik denk ook dat mensen het leuk vinden om nummers te horen van. Dat je weet, dat komt uit iemand dat een soort van oprecht.
Ja.
Dat vindt diegene echt leuk. Tegen. En dat heeft diegene. Ja, tegen. Wat die heeft diegene niet gemaakt, omdat hij denkt, dit zou nu wel even goed scoren.
Nee.
Op het moment dat je dat voelt in muziek, dan is het niet tof. En er wordt ook een beetje grauw. En. Maar daarna is het juist. Vind ik ook wel, dat verdient dan die muziek ook wel. Omdat. Goed over na te denken. En dat kan ook weer heel leuk zijn als zo'n liedje af is. Ik vind om dan de juiste clip erbij te verzinnen. Of weet ik veel. Van alles. Om een leuke prijsvraag te verzinnen voor de mensen. Om weet ik veel kaartjes te winnen of zo. Dus het kan hartstikke leuk zijn. Zolang die basis authentiek is.
Ja, dus het valt en staat met integriteit, denk ik. En vervolgens kan je dat natuurlijk. Moet je dat aan de man zien te brengen. Maar dat is net zo belangrijk trouwens. Als het hele maken, of aan het, als het hele maakproces is het wegzetten van je muziek, denk ik, net zo belangrijk. Wil je ruimte creëren om dat te kunnen blijven doen? Want je moet, ja, wat je zegt, je moet ook een factuurtje sturen en je moet dat een beetje slim mee omgaan. Dus,
en hoe bewaak je dan daarin je eigenheid? Want je hebt die verkoop nodig.
Ja, maar dan moet je dus niet bezig mee zijn in het, als je het aan het maken bent, denk ik. Nee. Dan gaat het mis. Dus je moet iets hebben en je hebt iets gemaakt uit een integer of een intrinsieke motivatie of een intrinsiek iets, omdat je dat wel moet maken, want dat is wat erin zit. En vervolgens ga je kijken, oké, hoe kan ik dit dan nu? Hoe kan ik nou zorgen dat zoveel mogelijk mensen dit gaan horen en hetzelfde daarbij voelen als dat ik voel, of in ieder geval daar iets bij voelen of er iets mee kunnen? Ja. Ja. Heb jij er een goed antwoord op, Fakko?
Wat was de vraag ook alweer?
Hoe je dan, omdat je het ook moet verkopen, hoe je dan daarin je eigenheid bewaakt. Want dat je het in je maakproces dus...
Nou, vind ik ook nog wel iets... kun je ook heel creatief in zijn, denk ik, om leuk promotie... Nou, sowieso, je hebt een nummer gemaakt en dan moet er al een hoesje bij of zoiets. Dat is super leuk creatief ding, dat je met iemand gaat zitten en zegt, wat moet het uitstralen? En dat het uiteindelijk ook in het hoesje eruit komt. En dat soort dingen. Dus laten we zeggen, als het gaat om... het product helemaal afstellen, stemmen op dat wat de basis was van het liedje wat je maakte, dat het in alles naar voren komt.
Ja.
Dat is gewoon heel leuk. Er zit ook een kant aan van het is handig om dan een single uit te brengen, want dan komen de boekers, boeken ze voor dan. Dus dan doen we dan even de single en doen we niet de EP in één keer, maar dan doen we dan heps en de heps en de heps. En als we daar wel een clipje bij doen, dan kunnen we die meer richten op die van dat radiostation of wat meer. En dat is een kant, wat een beetje een stomme kant is, vind ik zelf. Want dan, dat is een kant waar je nul grip over hebt, weet je wel. Dat is of andere mensen uit de muziekindustrie zeg maar gaan omarmen. Of die vinden dat het bij hun past. En dat voelt altijd als gokken. Altijd als je een singeltje uitbreekt, is het weer een muntje in een machine. En maar je kunt het allemaal goed voorbereiden. Maar
dat is ook wel weer. Dat is oké, precies wat je zegt. Want de rest is een artistiek proces. Dus dan is dat laatste is oké, want dat is het wegzetten en het verkopen. Dus daar mogen ook, ze hebben mensen veel meer verstand van dan ik in ieder geval. Misschien heb jij dat ook. Dus dan ga ik daar ook helemaal, dat wil ik ook helemaal overgeven. Van wanneer gaan we wat releasen en op welke manier en hoe gaan we dat aanbieden en pitches schrijven voor Spotify. Zo. Ja, ik ben daar heel, ik vind het wel leuk om me daarin te verdiepen, maar er zijn mensen die dat veel beter kunnen. Maar dat artistieke, dat kunnen ook veel mensen beter. Alleen dat is mijn verhaal. Dus daar wil je ook helemaal zelf controle over hebben.
Maar nu zijn jullie allebei al een tijdje bezig. Dus jullie kennen misschien die mensen die dat voor jullie kunnen doen. Maar dat is denk ik toch ook ooit eerst anders geweest? Of
is ik dat... doe het nog steeds grotendeels zelf hoor. We hebben wel een label en een boekingsbureau. Vooral boekingsbureau, dat is heel fijn dat je dan... maar toch uiteindelijk eigenlijk tot aan het persbericht zeg maar zit ik zelf wel te doen. Dus ik zit heel vaak in de derde persoon over Fokko te schrijven. Die weer wat uit heeft gebracht, weet je wel.
En is dat omdat je het niet wil afgeven? Want Robin zegt net, dat zijn andere mensen beter in dan ik. Of geloof je gewoon dat je zelf daarin de beste teksten kan schrijven? Misschien zelfs?
Ik zoek er ook niet heel actief naar, inderdaad. Om anderen dat te laten doen. En het nadeel is wel dat ik iets minder tijd heb voor schrijven. Dus ik sta al een tijdje droog op creatief vlak. Dus ik heb wel ideetjes. Maar dan moet je echt tijd hebben om een beetje te zwemmen in... tijd om gewoon een beetje aan te klooien, om uiteindelijk iets heel tofs te hebben. Maar ik ben wel veel bezig daarmee op het moment, zo binnen zo'n tour. En dat je daar alles uithaalt. Ja.
En plan je dan nu ook van tevoren dat je een moment hebt waarop je wel weer die vrijheid voelt om te maken?
Niet echt zeg maar ingepland. Maar het lijkt erop alsof ik vanaf januari, dan is de tour een beetje af. Zeg maar dan zou dat lukken. Dus dan hoop ik wel weer dat er wat uitkomt. Maar ja, het zou mooi zijn als inderdaad net iets... Nee, ik weet niet of ik het aan iemand anders zou overlaten. Ik ben het al zo gewend om zelf al die dingetjes te doen. Als iemand anders net een zinnetje wat anders zegt, misschien kan ik daar helemaal niet tegen, joh. Ja, ik ben wel een beetje zo, hoor. Zo controlfreakerig.
Controlfreak.
Ja, vreselijk persoon.
Dat we daar dan nu achter moeten komen.
Ja.
Eigenlijk dat, gewoon een vreselijk persoon.
Met dingen die worden geschreven, zo heb ik dat ook hoor. Alleen met een planning maken en zo. Ja, dat vind ik zelf. Of wat je zegt, boekingen. Ja, dat heb ik eigenlijk ook. Maar ik heb een boekingskantoor. Ja, ik kan wel naar Tivoli bellen, maar dan zeggen ze wie? Weet je, maar als
ja, dat,
mijn manager of management of mijn boekingskantoor dat belt, dan gaat het allemaal helemaal vanzelf. En hetzelfde geldt voor planningen, voor releases. Weet je wel, daar heb ik gewoon te weinig kaas van gegeten om het slim te doen. Of te weten welke support goed is of niet, weet je wel. Dat is ook wel een discussie soms. Daar ben ik ook wel eigenlijk. Alleen, ja. Dus ik denk dat we een beetje hetzelfde hebben. Maar het dingen wat over mij geschreven worden, zo wil ik ook heel graag wel.
Ja.
En dat heb je niet altijd in de hand. Heel stom.
Nee. Ja. En stel nou dat er mensen luisteren die net beginnen. Hebben jullie dan ook nog een tip of iets wat ze wil meegeven? Stel, ze zijn super geobsedeerd door hun wat ze doen en willen heel graag verder.
Blijf dicht bij jezelf. wat een kutvraag. Nee, sorry. Nee, oké, even denken. Even denken. Jij eerst.
Ja, nou, ja, dus maak wat je wil maken zonder daar concessies in te doen of denken van ik moet dit maken, maar gewoon echt puur vanuit een intrinsieke motivatie. Dus dan is het meest integer. En vervolgens zoek de juiste mensen die dat omarmen, waarbij je het samen ook zo integer mogelijk kan wegzetten, denk ik. Maar het is wel, ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om de juiste, zoals hier het Hedon Talent Support. Ik ben klassiek gitarist en ik zit bij Hedon Talent Support. Het is een hele gekke combi, wat juist heel erg goed werkt. Want dan kan je dus andere disciplines weer toevoegen. En ik heb heel veel geleerd uit de popwereld met lichtdesigners en geluidstechnicus, waardoor je een heel andere dimensie aan je muziek weer kan geven. Dus heb ik weer ongelooflijk die mensen bij mij super geïnspireerd. En hier ook. En ik heb het hier over branding en marketing, waar ik helemaal niks van wist. Wat onderdelen die net zo belangrijk zijn als de muziek eigenlijk zelf. Maar eerst moet het hele maakproces moet een integer verhaal zijn, denk ik. Dus dat moet je maken. En dan vervolgens ook netwerken en die nare termen is wel belangrijk om verder te komen, denk ik. Ja, dus je moet het aan de man willen brengen, als je het wil. Maar het is ook helemaal prima om te zeggen, ik maak dit en als ik over 100 jaar ben ik dood en dan wordt het misschien wel ontdekt. Dat is ook een heerlijke romantische gedachte. Dus blijf je, dat is ook heel erg mooi. Heb ik soms ook wel dat ik denk, oh, dat is wel mooi. Nu word ik misschien binnen Zolle een beetje of zo. Maar dat als je straks over 100 of 200 jaar dood bent en je denkt, oh, dan dat is een mooie gedachte. Dat is ook heel romantisch. Is ook prima. Ja.
Ja, daarop inzetten. Ja, dat zou ik ook als tip meegeven. Niet te veel je best doen, want misschien over 200 jaar doet het er niet meer toe. Misschien is dat een goede. Nee, sorry. Ik moet serieus antwoord geven op deze vraag.
Nee, dat hoeft niet.
Jawel.
Oké.
Okay. Jawel.
Nu serieus.
Nee, ik vind dat over samenwerkingen. Ik vind netwerken is inderdaad een smerig woord, maar eigenlijk betekent het gewoon samenwerken en durven je muziek te laten horen in school. Dus dat je erop uitgaat en dat je alles aanpakt wat je kan aanpakken. Dat je in het begin daar niet te moeilijk over doet. Dan ga je dan een beetje in tegen bepaalde wetten. Van je moet wel zorgen dat je altijd betaald krijgt als je speelt of zo. Dat zit altijd een beetje. Had jij dat eigenlijk na de opleiding? Werd je al verteld dat je altijd veel moest vragen voor een, laten we zeggen, een goed betaald wordt voor een optreden? Of werd er verteld, investeer goed in je carrière op die manier?
Nou, ja, maar het lastige is dat ik eigenlijk ben opgeleid voor een wereld die niet echt meer bestaat. Ik heb klassiek gitaar gestudeerd, maar dat is zo'n kleine wereld dat de top 10 klassiek gitaristen die puur klassiek gitaar spelen, die
hebben een uitkering.
Die hebben geen uitkering, die zijn wel. Maar het is een hele kleine wereld. Dus om daar iets in te kunnen doen, moet je andere wegen zoeken, denk ik. Alleen dat leren ze, dat heb ik niet op het consortium geleerd. Dus je bent in het consortium, is daar eigenlijk in mijn, maar dat is denk ik al heel veel veranderd in de afgelopen jaren dat ik ben afgestudeerd en dat het helemaal is. Volgens mij zijn er hele goede ontwikkelingen gegaan. Maar in mijn tijd was er een hele groot gat tussen de beroepspraktijk als uitvoerende en de opleiding klassiek gitaar. Maar er zijn hele mooie, volgens mij hele mooie ontwikkelingen in gaande. Maar dus daar was ik op consortium. Ja, je had dan een vak muziekonomie en daar was één, volgens mij een VVD'er, die vertelde, if you want to be a professional, act like a fucking professional. Dat was wat hij zei. En dat is het enige wat ik heb onthouden van die les. Dus dat was niet zo interessant. Dus over dat onderdeel heb ik het eigenlijk helemaal niet echt gehad tijdens mijn opleiding.
Nee. Nou ja, staat het conservatorium ook niet onbekend inderdaad, nee. Onder de ondernemersgeest.
Nee, maar er is wel veel ontwikkeling in gaande, volgens mij. Dus daar gaat wel heel
mooi. Ja. Nou, heb ik toch mooi de vraag een beetje afgeketst, hè?
Ja,
gewoon een beetje richting.
Even, gewoon even.
Verder vind ik dat je altijd jezelf moet blijven.
Ja, wat dat ook is.
Ja.
Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter van dit gesprek. Want we zijn alweer aan het einde gekomen. Ja. Zo hard gaat het, hè? Dank jullie wel. Dank jullie wel dat jullie er waren. En dank jullie wel voor jullie wijze woorden ook.
Graag gedaan. Heel graag.
Ja, nou, dat was hem dan.
Top.
Oké.
Bedankt.
Ciao.